Laten we deze avonddienst beginnen met stil gebed. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat we niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heren, daarom zal ik op hem hopen. En zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. We gaan ook het tweede en het derde couplet van dit prachtige lied staande zingen. Zullen we samen God zegen vragen over dit samen zijn? Heere God in de hemel, we danken u dat we u mogen kennen als onze liefhebbende Vader, die in al zijn liefde zijn Zoon naar deze wereld liet komen om voor ons aan het kruis de straf te dragen die wij verdiend hadden. We danken u dat u ons met uzelf verzoend hebt door het offer aan het kruis van uw eigen Zoon. En we danken u, Heer Jezus, dat u opgestaan bent, dat u overwinnaar bent en dat we ook mogen weten, Heer, dat u straks terug zult komen. We mogen, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, in de nacht van waken uitkijken naar het licht, de dag die zal komen, waarbij u terug zult komen. Heer, we willen u vragen, wilt u ons vanavond ook een rijk, gezegend uur met elkaar geven? We willen bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn. We willen bidden voor de zieken in de gemeente. Wees hen heel bijzonder nabij. We danken u, Heer, voor hen die uitgegaan zijn uit ons midden en ver weg gegaan zijn om daar ook mensen te confronteren met de blijde boodschap, met de naam van de Heer Jezus. Heer, dank u wel dat we zo met hen verbonden mogen zijn en mogen bidden voor het werk wat wereldwijd gebeurt. Heer, u heeft ons hier in de schuilplaats bij elkaar gebracht om vanavond ook geïnspireerd te mogen worden door uw woord, door uw geest en dat we met nieuwe moed het nieuwe jaar in mogen gaan. Heer, dank u wel daarvoor en wilt u ons zo vanavond uw rijke zegen schenken. We vragen dat, Heer, uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Amen. De schriftlezing voor vanavond kunt u vinden in het boek Jozua. Veel mensen hebben elkaar een voorspoedig nieuw jaar toegewenst. In Jozua hoofdstuk 1 vers 9 vinden we de weg tot voorspoed. Zoals God ons die voorstelt in de Bijbel. Jozua hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 9 gaan we met elkaar lezen. En het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeiden: mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed. Trek over de Jordaan, hier gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw voet zal betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Het gehele land der Hethieten en tot aan de grote zee in het westen, de Middellandse Zee, zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u stand houden, al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Zit er niet en word niet verschrikt, want de Heer uw God is met u overal waar gij gaat. Vanavond willen we met elkaar nadenken over het onderwerp Gods zegen in Gods huisgezin, zijn zegen in Gods huisgezin. Het begint, dit stukje wat we in Jozua gelezen hebben, met de trieste mededeling na de dood van Mozes. Mozes, u kunt daarover lezen in het hoofdstuk wat hiervoor staat in Deuteronomium 34, dat Mozes gestorven is. En hoe moet het verder nadat Mozes gestorven is? Laten we even kijken naar het 10e vers in het hoofdstuk hiervoor. In Deuteronomium 34, daar lezen we over Mozes. Zoals Mozes, die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Getuigen al de tekenen en wonderen die de Heere hem heeft opgedragen te doen in het land Egypte, aan Farao, aan al zijn hovelingen en aan het gehele land, en getuigen al het machtsbetoon en al de schrikwekkende grote daden die Mozes ten aanschouwen van geheel Israël gewrocht heeft. Mozes, onvergelijkbaar. En nou staat het volk op een beslissende punt, voor een beslissende fase van hun leven om het land in bezit te nemen. En nou is Mozes er niet meer. Ongelukkige timing kun je niet bedenken. Waarom is Mozes er niet? Het is heel wonderlijk. Het lijkt net of God op dit moment gewacht heeft. Dat God dit moment, en daar hebben we het ook vanmorgen over gehad, dat Israël, het Joodse volk, in het land Egypte was 430 jaar, en wat stond er daarachter? Juist op de dag af. God heeft een geweldig plan, minutieus. En zijn tijd, David zegt zo mooi, mijn tijden zijn in uw hand. En God vergist zich niet. En het is heel wonderlijk dat, als u kijkt in het boek hiervoor, voor Deuteronomie, in Numeri, dat het volk al heel vroegtijdig in Moab terechtgekomen is. Je leest dat kort na de mislukte inval, nadat de 12 verspieders uitgezonden werden om het land te gaan verkennen, bij Kades, Barnea, en dat ze tevergeefs hadden geprobeerd om het land zelf in bezit te nemen, zonder de Heer dan maar, zonder de toestemming van de Heer. Dan staat er in hoofdstuk 22 van Numeri, Numeri 22 vers 1, Numeri 22 vers 1, en dat staat dus al in Numeri. En alles wat daarna komt, vindt allemaal plaats daar, waar zij hier verblijven. Daar staat in Numeri 22 vers 1, toen braken de Israëlieten op en legerden zich in de velden van Moab, aan de overzijde van de Jordaan, bij Jericho. Hoe lang ze daar tegenover Jericho gewoond hebben, in de velden van Moab, ik weet het niet precies. Het is misschien wel dezelfde streek als waar Naomi, Eliezer, Hofni en Pinias naartoe gegaan zijn, de velden van Moab. Daar, tegenover Jericho, verbleef dat Joodse volk al een hele tijd. Al heel wat jaren. Met Mozes. Natuurlijk had God toen ook tegen Mozes kunnen zeggen, Mozes, we staan hier bij de Jordaan, kom op, er doorheen. Maar dat gebeurde niet. Mozes mocht het volk het land niet binnenbrengen. Dat had God gezegd. Ik zeg wel eens, Mozes is aan de ene kant ook een beeld van de wet, de Torah. En dat zeiden de Farizeeën wel eens, Mozes zegt, en dan hebben ze het over de wet. En beste broeders en zusters, Mozes, de wet, kan ons nooit in het beloofde land brengen. Brengt ons wel tot de grens, maar brengt ons nooit binnen. Er zijn heel veel mensen die hun leven lang Mozes lezen. Hun leven lang proberen zich aan Mozes te houden. En alle wetten te volbrengen. Maar je komt er niet. Na Mozes kwam Yeshua, Jozua. En alleen hij brengt ons in het beloofde land. Dat is de les die je hieruit kunt leren. Hoe lang ze daar gewoond hebben in Moab, weten we het niet. Maar toen Mozes stierf, kwam er een keerpunt. Het sterven van Mozes was voor God het moment dat Israël het land in zou gaan. Dat was het moment. En daar heeft God op gewacht. Op het sterven van Mozes. Het keerpunt, het begin van een nieuw hoofdstuk. Mozes, wat betekent de naam Mozes? Nou, weet het wel, hè? Uit het water getrokken. En Mozes is natuurlijk ook in zijn optreden als een onvergelijkbare profeet die het volk verlost heeft uit Egypte, natuurlijk ook een prachtig mooi beeld van Jezus, de grote profeet. En vergelijkt Jezus zich ook niet met Jona, die ook uit het water getrokken is? Mozes, Jona, Jezus. En vlak voor dat keerpunt, voor dat nieuwe hoofdstuk, heeft Jezus toen ook niet gezegd, nu moet ik afscheid van je nemen. Als je Johannes leest, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, waarin de apostelen vragen, maar Heer, waar gaat u dan naartoe? Kunnen we u dan niet volgen? En hoe moet het dan zonder u? En dan zegt hij Jezus zo mooi, maar na mij komt er een ander. Een andere trooster. Net zo als ik. Na Mozes kwam Jozua. Die andere die het werk waarmee Christus begonnen is, afmaakt. Christus heeft geleden op Golgotha. Christus heeft ons bevrijd. Maar er moest een ander komen, waardoor we ook dat nieuwe leven ontvingen. En die ander is de andere trooster. Dat is de geest van God. De geest van God die gekomen is, waardoor we niet alleen uitgeleid zijn, niet alleen verlost zijn op Golgotha, maar waardoor we ook opnieuw geboren konden worden. Zonder de Heilige Geest, zonder de uitstorting van de Heilige Geest, zonder de opvolger van Jezus, zouden wij nooit opnieuw geboren kunnen worden. Daarom is het Pinksteren geworden. En daar begon een nieuw hoofdstuk. Je kunt het boek Jozua wat dat betreft vergelijken met het boek Handelingen. En die boeken van Mozes met de evangelie, hoe het volk verlost werd. Hoe de Heer Jezus onderweg ging met zijn volk. Maar na die evangelie, als Jezus dan afscheid neemt, dan krijg je op een gegeven moment het boek Handelingen, waarin het werkelijkheid wordt. En waarin het land, het beloofde land, ook in bezit genomen wordt. Het is een tweelingsboek, Jozua en het boek Handelingen. In Jozua bouwt God zijn koninkrijk op aard. Zichtbaar. Israël neemt het land in. Hij bouwt zijn koninkrijk op aard. In het boek Handelingen bouwt Christus zijn gemeente hier op deze wereld. Hij bouwt voort op de verlossing die tot stand gekomen werd door de grote Mozes. Begrijpt u dus een beetje die volgorde? Na Mozes kwam Jozua. En dan zegt God tegen Jozua: trek over de Jordaan. Trek over de Jordaan. Ja, maar het is in Moab toch goed genoeg? Er is graan, er is eten. Waarom zouden we over de Jordaan gaan? We hebben het goed hier. We worden met rust gelaten. We hebben hier niets te maken met slavernij van Egypte. Laten we toch in Moab blijven. Trek over de Jordaan is de opdracht van de Heer. Er zijn drie stammen die op een gegeven moment zeiden: nee, het is goed hier aan deze kant van de Jordaan. Ruben, Manasse, Dan. Er zijn stammen die zeiden van: nou, laat ons maar aan deze kant van de Jordaan. Ze hebben wel meegestreden om het land in bezit te nemen, maar nadat het land in bezit genomen is, zijn ze toch weer teruggegaan naar de andere kant van de Jordaan. Zonde. Want het was niet het beloofde land. God had een heel mooi land beloofd. En dat land wordt beschreven, misschien wel goed om dat even te lezen in Deuteronomium hoofdstuk 8. Dat is het land wat God aan het Joodse volk beloofd heeft. Deuteronomium hoofdstuk 8. In Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 7, daar staat: want de Heere, uw God, brengt u in een goed land. Een land van beken, bronnen en wateren die in de dalen, maar ook op de bergen ontspringen. Een land van tarwe, van gerst, van wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin gij niet in armoede uw brood zult eten, waarin gij aan niets gebrek zult hebben. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper zult houden. Ge zult eten, verzadigd worden en de Heere uw God prijzen om het goede land dat hij u gaf. Nee hoor, dank u wel hoor. Ik ben al voorzien. Ik woon al in Moab. Dat is goed genoeg, zeggen heel veel christenen. We hoeven niet naar de andere kant van de Jordaan. We hebben het hier goed genoeg. Een land waarvan we zelfs kunnen lezen dat het zich uitstrekt, uiteindelijk staat er in vers 4, een land zo groot, zo eindeloos, dat het zich zelfs uitstrekt tot aan de Eufraat. Heeft u enig idee welke beloften we van God ontvangen hebben? Er staat zo mooi in 1 Korinthe 2 vers 12, zodat wij weten wat ons door God in genade geschonken is. Wat heeft hij ons niet allemaal gegeven? In het derde vers van Jozua 1, daar staat: elke plaats die uw voet zal betreden zal, geef ik u lieden. Ik weet niet hoe het in de herziende Statenvertaling staat, maar in de gewone Statenvertaling, daar staat letterlijk: elke plaats die uw voet zal betreden zal, en daar staat er letterlijk, ik heb het erbij gezet, heb ik u gegeven. Hoort het goed? Heb ik u gegeven. Niet zal ik u geven. God die heeft zoveel zegeningen. Zoveel rijkdom. En zoveel mensen zeggen, nee hoor, laten we maar aan deze kant blijven van de Jordaan. Nee, er was maar één weg. Trek door de Jordaan. Een andere weg was er niet. De Jordaan was de enige weg om dit land binnen te komen. En dan staat er zo mooi in dat tweede vers. Maak u gereed, trek over de Jordaan. En waar begint het dan? Gij en dit gehele volk. Jozua en het hele volk. Wie als eerste? Jozua. Is Christus ons niet voorgegaan? Onze Yeshua? Is Christus ons niet voorgegaan door de dood, naar het leven, naar de heerlijkheid? En heeft Christus niet gezegd, als je mij wilt volgen, dan kom je ook in de heerlijkheid. Hem volgen. Gij en het hele volk. Mensen, wat is belangrijk? Om naar Jezus te kijken. Welke weg is Jezus gegaan? Jezus is de weg gegaan van sterven. Jezus is de weg gegaan van begraven. Jezus is de weg gegaan van de opstanding. Er was geen andere weg voor Jezus. Vader, heeft u een andere mogelijkheid voor mij? Als het mogelijk is, is er een andere weg voor mij? Er was geen andere weg. Het was de weg van sterven, begraven en opstanding. Dat is de enige weg. De Heer Jezus die zegt, de Heer zegt tegen ons vanmorgen, vanavond, trek over de Jordaan. Trek over de Jordaan, de grensrivier, betekent stap het water in. Stap de dood in. Wees bereid om met Christus te sterven. Met hem op te staan in nieuwheid des levens. Bent u al door de Jordaan getrokken? Heeft u dat al meegemaakt? En weet je, dat is zo ontzettend belangrijk dat je weet dat je alleen op die manier in het beloofde land komt. En op geen enkele andere manier. En dan komt God ons met zoveel beloften tegemoet. Jozua 1 kun je vergelijken ook zo mooi met Matteüs hoofdstuk 28. Wat de Heer tegen Jozua zegt, zegt de Heer Jezus ook tegen ons. En dit is als het ware ook op de grens tussen Deuteronomium en Jozua. Op de grens tussen de woestijn en het beloofde land. Vlak voordat Gods beloften in bezit genomen worden. Voordat het boek Handelingen begint. Voordat Gods geest uitgestort wordt. En hij zijn gemeente bouwt hier op deze aarde. Dan zegt de Heer zo in vers 18 van Handelingen 28. Jezus trad naderbij en hij sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen. Maak al de volkeren tot mijn discipelen. Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Wat een opdracht. We mogen het land in bezit nemen. Ik las vanmiddag nog een stukje van de Christian and Missionary Alliance nieuws. In 1800 was 95% van de christenheid woonde in West-Europa, in het Westen. 95% van de hele christenheid van de hele wereld. Vandaag is het precies andersom. 95% van de christenen wonen in, voor ons, de zogenaamde derde wereldlanden. En er is maar een heel klein beetje overgebleven in Europa. Wat een verandering, hè? Mensen, wat is het belangrijk? Dat wij ons gedragen mogen voelen door dat wat Jezus gezegd heeft. Hij zegt, als het ware, take the world. We hebben een opdracht, meer dan ooit. Niet om in een hoekje te gaan zitten als christenen, Europa. Europa is één groot zendingsveld geworden. Leo Pasman, hij was de oprichter van de Evangelische Alliantie, die zei een keer, je bent zendingsveld of je bent zendeling. Eén van de twee. Je bent zendeling of je bent zelf zendingsveld. We zijn geroepen. We zijn geroepen om het evangelie uit te dragen. We zijn geroepen om over de Jordaan te gaan en het land in bezit te nemen, wat God ons opgedragen heeft om in bezit te nemen. En dan zegt de Heer ook heel duidelijk, net zoals in Matteüs 28, niemand zal voor u stand houden. We zijn met Christus meer dan overwinnaars. Niemand zal voor u stand houden. Wat een geweldige belofte. Niemand. Wat kan ons wel hinderen? Wat hinderde het volk Israël toen ze het kleine stadje Ai in wilden nemen? Waren dat de sterke mannen in Ai? Nee. Het was ongehoorzaamheid. Het was het naast het neerleggen van het woord van God. Zonde in hun leven. Maar niemand zal voor u stand houden. Dat is Gods belofte. Het tweede wat hij tegen Jozua zegt. Ik zal met u zijn. Ik sta achter je. Paulus zegt zo mooi, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat is de opdracht die we gekregen hebben. En als derde zegt hij, en ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ik zal je trouw bewijzen. Drie geweldige beloften. Als we overgaan naar dat nieuwe hoofdstuk. Ik ben met je. Ik begeef je niet. En niemand zal voor je stand houden. Wat een geweldige belofte. Maar dan komt het. Dan komt het criterium. Want dan vanaf vers 7. Vers 7 begint met, je zou kunnen zeggen, de kleine lettertjes. Die we soms vergeten te lezen. Dan staat er in vers 7 heel duidelijk alleen. Daar komt de voorwaarde. Hoe kan het dat we dit niet ervaren? Hoe kan het dat we zijn aanwezigheid in ons leven niet ervaren? Hoe kan het dat we niet in die overwinning leven? Hoe kan het dat we niet dat beloofde land ervaren in ons leven? Dat we niet tot het doel komen waartoe God ons geroepen heeft. Hoe kan dat? Er is maar één oorzaak. En vanaf vers 7 tot en met 9 wordt dat zo duidelijk weergegeven. Daar staat heel duidelijk, handel nauwgezet overeenkomstig de hele wet. De hele wet. En toen Mozes stierf, toen had Mozes, en het zou best kunnen zijn dat Mozes daar in de velden van Moab, tegenover Jericho, de laatste boeken geschreven. Hij heeft er 5 geschreven. En dat is de Torah. En Mozes zegt, die Torah, dat wetboek, daar gaat het om. Hoe gaan we om met dat woord van God? En die Torah, het wetboek, gaat niet alleen over die 10 geboden. Wat lees je in de Torah? In de Torah lees je over je geestelijk leven, je relatie met God. Hoe je die kunt in stand houden, hoe je die kunt verdiepen. Daar gaat de Torah over, hoe je met God om kunt gaan. Het tweede waar de Torah om gaat, dat is over hoe je staat in het huwelijksleven, in je gezinsleven. Daar gaat de Torah ook over, hoe je met je kinderen om moet gaan en met je vrouw en huwelijkswetten. En dat kun je allemaal terugvinden in de Torah. En het derde waar de Torah over gaat, dat is het maatschappelijk leven. Hoe je met je naasten omgaat. En met de bezittingen van naasten. Hoe je gewoon in het maatschappelijk leven staat. Wij denken heel vaak, de Torah dat is voor het Joodse volk en daar hebben we maar weinig mee. Maar in de Torah wordt de hele basis gelegd voor onze omgang met God. Onze omgang in ons gezin en onze omgang in het maatschappelijk leven. En daarom zegt hij, die Torah die mag niet wijken uit je mond. Wat bedoelt Mozes daarmee? Of de Heer daarmee? Die Torah mag niet wijken uit je mond. U weet waarschijnlijk wel dat in Israël de Torah altijd hardop gelezen wordt. Nooit zachtjes. Dat woord is als het ware in je mond. En hiermee zegt de Heer, lees die Bijbel. Lees de Bijbel keer op keer. Laat dat woord niet wijken uit je mond. En ik zou u vanavond willen vragen, we staan aan het begin van een nieuw jaar. En natuurlijk zijn er allerlei leesplannen om die hele Bijbel door te lezen. Maar weet je, als je nou met goede voornemens begint dit jaar, mag ik jou dan vragen, neem het serieus om dagelijks dat woord te lezen. Dit verandert je leven. Dit brengt jouw leven in een situatie waarin je vruchtbaar wordt, waarin je bruikbaar wordt en waarin God tot zijn doel komt in je leven. En vooral, broeders en zusters, het is een nood in mijn hart. De laatste tijd zie je heel duidelijk dat de kennis van het woord van God enorm afneemt onder het volk van God. Lees het woord van God. Dat is het eerste. Het tweede wat hij zegt, dan zegt hij zo in vers 8... Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. En dan staat er maar, overpeins het, dag en nacht. Denk er ook over na. Weet u, u heeft vanmorgen een boodschap gehoord over een nacht van waken. Natuurlijk kun je dan naar huis gaan en zeggen, nou dat was interessant, dat was mooi. Slaat de Bijbel dicht en het is weer helemaal weg. Je kunt ook zeggen, ik wil dus nog even over nadenken. Ik ga nog eens een keertje wat overlezen. Wat is het nou die nacht van waken? En hoe ging dat dan? Hoe was het in de hof van Gethsemane? En waar staat het precies in Matthäus, dat midden in de nacht dat geroep was? En weet je, dan ga je erover nadenken. En als je erover na gaat denken, ga je ook ontdekken van, en hoe sta ik hierin? Broeders en zusters, laat je niet te veel afleiden in deze wereld. Met allerlei speeltjes en toestanden waarin je zo ontzettend snel afgeleid wordt van het allerbelangrijkste in je leven. Alleen, laat het woord niet wijken uit je mond. Overpeins het. En het derde wat de Heer dan tegen Jozua zegt, in vers 8, overpeins het dag en nacht. En dan staat er, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig. Als je het gaat lezen, als je het gaat overpeinzen, dan is de derde stap dat je het ook gaat toepassen in je leven. En dat het woord handvatten krijgt in je leven, handen en voeten krijgt in je leven en dat je het ook gaat doen. En dan staat er een geweldige belofte. Want dan staat er in vers 8, het laatste stukje van vers 8, want dan, niet eerder, maar pas dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken. En zult gij voorspoedig zijn. Dat is wel een voorwaarde. Als we elkaar voorspoed toewensen, als we tot het doel willen komen waartoe God ons geroepen heeft, dan is dat woord van God onmisbaar in ons leven. Zo komt God tot zijn doel in ons leven. En ik hoop dat hij ook zo tot uw doel wil komen in 2016 in uw leven. Dat u ook door hem gezegend mag worden. Dat je doel bereikt. Dat je de Jordaan kruist. En dat je in dat land komt waar God je wil hebben. Dat je niet te gauw zegt, nee, Moab is goed genoeg. Nee, God heeft je een geweldig land beloofd. En hij wil je zegenen. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn. We hebben geleerd, Heer, vanuit uw woord, dat ja, vanuit al het werk wat Mozes gedaan heeft, de andere trooster moest komen. De Jozua, die ja, voor ons uitgaat om het in bezit te nemen. Een nieuw hoofdstuk. Heer, dank u wel dat u begonnen bent met het bouwen van uw gemeente. Zoals daar het koninkrijk van God gebouwd werd in Israël. Heer, zo brengt u ons in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. Heer, het kan alleen maar als we door de Jordaan gegaan zijn. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om uw woord te lezen. Heer, dat we daar de tijd voor nemen. Heer, om uw woord te overdenken. En om uw woord ook toe te passen, zodat het geen theorie blijft in ons persoonlijk leven, in allerlei dagelijkse situaties. Heer, wilt u zo op die manier tot uw doel komen in ons leven en ons voorspoedig maken. Niet een voorspoed waarin het eigenlijk aan niets ontbreekt, maar een voorspoed waarin we mogen ervaren dat u ons precies dat geeft wat we elke dag nodig hebben. En dat we kunnen zingen zoals we dat net gezongen hebben. Alles, Heer, zijt gij. We danken u, Heer, voor die rijke zegeningen die u ons schenkt. U heeft ons geroepen, Heer, in een land overvloeiende van melk en honing, waarin we niet in armoede hoeven te leven. We danken u, Heer, voor al die zegeningen, die beloften, die u ons allang gegeven heeft. U heeft ze ons gegeven. Maar Heer, laat het zo zijn dat we ze ook aanvaarden en ontvangen en tot ons nemen. Heer, dank u wel voor deze avond. Wilt u tot uw doel komen in het leven van ieder van ons. En zodat dit komend jaar een jaar mag zijn waarin we groeien. Groeien in, ja, in waarheid en groeien naar het beeld van u, Heer Jezus. Zodat we steeds meer op u mogen gaan lijken. Dank u wel daarvoor. Wilt u straks ook met ons meegaan naar huis. Ons bewaren in alles wat we doen. En ons ook de komende week uw zegen schenken. Heer, dank u wel dat u gezegd heeft. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik ben met je en niemand zal voor je stand houden. Met u, Heer Jezus, meer dan overwinnaar. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan als slotlied lied 123 zingen uit Opwekking. Groot is uw trouw, o Heer. 123 uit de bundel Opwekking. 1 en 2 voor de zegenbeden en het derde couplet na de zegenbeden. Zullen we het staande zingen? gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus terug zal komen in heerlijkheid en we bij hem voor altijd mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.